nieuwtjes van deze week. En dan beginnen we met de nieuwtjes uit de VS weer. Van Amsterdam, want ze hadden dus al maanden aangekondigd dat er de grote Space Symposium aan zit te komen en de jaarvergadering en zo in Minnesota. Maar ze zijn nu toch tot de conclusie gekomen na overleg met een heleboel potentiële deelnemers dat het toch met COVID-19 en zo nog niet zo slim is om dat een fysieke bijeenkomst te laten worden. Dus hebben ze op het laatste moment, toch redelijk laat in de planning, moeten beslissen om er een virtuele bijeenkomst van te maken. Dus, net als vorig jaar, wordt het weer een bijeenkomst op internet. Wel op dezelfde dagen, dus 29 tot en met 31 oktober. Maar dan dus helemaal online. En dat betekent dat iedereen dus ook op afstand mee kan kijken en zo. Dat heeft wel zijn voordelen dus ook. Maar helaas, voor hen kon het dan dus niet een eyeball toestand worden, zeg maar. Nou ja, dat gaat zo. Ze zoeken trouwens nog wel mensen die daar nog presentaties voor willen geven. Dus ze vragen weer mensen om verhalen op te sturen die ze dan willen gaan presenteren of laten presenteren. Amstrad Francophone met het Latmos team, die hadden een tijdje geleden dus de UVS CubeSat laten lanceren. En dat is allemaal geslaagd. Ze zijn daar maanden mee bezig geweest om die te testen en zo. En nu vonden ze dat het tijd werd om hem ook al voor amateurs beschikbaar te gaan maken. Dat hebben ze vandaag gedaan, nadat ze gisteren eerst een dag lang een ASCII-bericht hebben laten uitzenden door de satelliet. En vandaag is die dan tijdelijk ingeschakeld vanaf 2 uur vanmiddag, 14 uur onze tijd vanmiddag, en dan gedurende een periode van 11 uur. Dus dat is nu op dit moment ook nog, en dan ja, zal dus niet zo heel lang meer duren, maar oké. Je kunt er dus nog gebruik van maken als je nog een passage kunt meepikken. Dit is dus een FM repeater. En hij zit dan met de uplink op 145.905 en de downlink op 437.020. En het is zonder verdere dingen met een toon of zo. Nee, het is gewoon met een squelch. Als hij een signaal hoort, dan zendt hij dat gewoon uit op de downlink. En hij heeft ook nog natuurlijk telemetrie. Daarnaast ook met 9600 baud BPSK. En ja, alle gegevens daarover zijn te vinden op internet. Ze hebben mooie sites gebouwd. En ook aparte pages voor de telemetrie. Die software daarvoor, die kun je dus gaan downloaden en gebruiken. Dat werkt meteen. Ja, verder heeft hij wetenschappelijke experimenten aan boord voor onderzoek van ultraviolet en infrarood metingen. Hele speciale sensoren. Onder andere in het gebied 200 tot 242 nanometer en zo. Nou, dus daar verwachten ze allerlei leuke resultaten van. Kleine satelliet, 1 unit CubeSat, maar toch een heel krachtig apparaat. En als het goed is, zendt hij, als er geen gebruik gemaakt wordt van de satelliet, dus een telemetrie bakensignaal, zeg maar, elke 30 seconden. BPSK, AX25 enzovoorts. Het kan 1200 baud en 9600 baud zijn. Allerlei gegevens zijn dus te vinden op internet. Dan verder. Amstel die heeft natuurlijk altijd behoefte aan sponsoring, aan donaties. En daarvoor hadden ze een speciale club opgericht, de President's Club. En als je daar lid van werd, ja, dat moest je dan doen door flinke donaties te geven en zo van liefst een paar honderd dollar of zo. Nou, dan kreeg je een speciale munt, een hele mooie munt. Maar ja, die beginnen op te raken, dus ze gaan ook daardoor maar stoppen met die club. Want ze hebben intussen al zoveel geld binnen weten te halen door die methode dat ze het doel voor dit jaar wel bereikt hebben, zeggen ze. Dus dat is weer positief. De ARIS-verbindingen. Ze hebben weer een nieuwe periode bedacht waarin geïnteresseerde scholen en instituten enzovoorts in de VS zich aan kunnen melden. Dat is tussen 1 oktober en 24 november. En dan kunnen ze laten horen wat ze van plan zijn als ze een ARIS-verbinding willen maken. En die verbinding moet dan plaats gaan vinden in de tweede helft van volgend jaar, als ik het goed heb. En ja, voor ons is dat waarschijnlijk een beetje anders, maar voor hen kan dat nu geregeld worden. Ja, daarnaast is die groep van ARIS al lang bezig te proberen een amateurstation onder te brengen in het nieuwe AREX gebeuren, bij de Lunar Gateway. Dus dat ruime stationnetje wat rond de maan moet gaan komen. Dus daar komt dan AREX in. Dus niet ARIS, maar AREX. En ja, daar zitten ze al lang te onderhandelen met NASA over hoe en wanneer en wat dan. Wat ze dan kunnen aanleveren. En oorspronkelijk was het idee dat dat stationnetje, amateurstation AREX, meteen ingebouwd kon worden in die Lunar Gateway bij de eerste lancering. Maar ja, de plannen veranderen voortdurend. En nu is het idee dat de eerste twee modules, eentje voor voeding en dat soort zaken, en de tweede voor woonruimte en logistiek en zo voor de bemanning, dat die twee modules meteen tegelijkertijd gelanceerd worden op dezelfde raket. Dat was oorspronkelijk niet het idee, er zou maar twee verschillende lanceringen gaan, maar nu willen ze die combineren. En ja, daardoor is er niet veel ruimte meer voor extra massa. Want dat is natuurlijk toch al veel wat in één keer dan naar boven moet en dan kan er niet veel bij. Daarom zijn ze de plannen voor wat er dan in eerste instantie meteen meegaat aan het veranderen. Dat betekent dat een paar belangrijke dingen in ieder geval moeten. Dingen die te maken hebben met ruimteweer en straling en zo. Dus dingen, invloed van de zon en dergelijke. Daar willen ze eerst wat zaken in hebben zitten. En ook voor als ze dan landingen gaan doen op de maan, dan komt daar bij terugkeer in dat ruimtestation allerlei maanstof en zand en zo mee. En dat is heel gemeen spul, dat wil je niet in allerlei apparatuur krijgen en zo. Maar dat is heel corrosief, zeg maar. Dus dat vinden ze niet zo handig. Dus daar willen ze ook wat experimenten voor meenemen alvast. Nou, dat krijgt dan voorrang en dat betekent dat allerlei andere dingen nog niet met die eerste lancering mee kunnen. Maar wanneer dan wel, ja, dat is even vaag op dit moment. En dat betekent dus zeker ook dat het amateurspul van AREX dus zeker naar een latere lancering gaat verhuizen. Maar hoe en wat en wanneer, dat is nog helemaal niet duidelijk. Maar ja, de plannen veranderen nog steeds voortdurend, dus geen paniek. Het is nog even afwachten. Maar intussen blijven ze natuurlijk contact houden en zorgen dat ze de druk erop houden dat die amateurspullen toch zo snel mogelijk mee moeten. Nou ja, we zullen zien wanneer het dan echt kan. Ja, dat was een ARIS-verbinding nog gepland met het ISS met Japan, maar die gaat op het laatste moment even niet door in verband ook weer met COVID-19 probleempjes en zo. Dus die verbinding die met een school in Japan op 18 september gepland was, die staat even niet meer op het programma op dit moment. Dat wordt even uitgesteld. Afwachten wanneer het dan wel gaat gebeuren. Allerlei amateurs op vakantie, leuke verbindingen mogelijk vanaf exotische plekken. Verder weer bijeenkomsten die beginnen te komen. Op allerlei plekken in de VS, maar ja, buiten ons bereik. Er is natuurlijk in de VS al langer een probleem met amateur satellieten en andere amateurspullen. Dat ze heel weinig kunnen samenwerken met mensen in andere landen. Vanwege ITAR, de beveiliging die ze hebben ingevoerd, dat allerlei apparatuur heel snel uitgelegd wordt als wapenspul en zo. En dat mag dan zeker niet geëxporteerd worden. Dat mag ook niet bekend worden gemaakt wat daarin zit. Dat moet allemaal geheim worden gehouden enzovoort. Nou, in eerste instantie is het gelukt om het voor elkaar te krijgen dat amateursatelliet dingen niet meer onder ITAR vallen. Dat is al eerder gelukt. En nu is ook gelukt om een tweede niveau te passeren, namelijk de exportregels zodanig te maken dat die ook niet van toepassing zijn op amateursatellietzaken. Vooral dus de Open Research Institute, ORI, die is daar flink aan het trekken geweest en die hebben dat voor elkaar gekregen. Dus amateursatellietzaken vallen ook niet onder speciale exportregelingen. En dat zou moeten betekenen dat die dingen nu helemaal weer open en vrij zijn, net als vroeger. En dat er dus weer volledig samengewerkt kan worden met andere AMSAT-organisaties in de wereld en zo. Dat zou moeten lukken. Er zat namelijk een leuke grap in die wet die dat allemaal verbood. Het bleek als je begint met een of ander project, technisch project, dan kun je daar een heleboel over publiceren. En als je dat meteen op internet zet en dus publiekelijk beschikbaar maakt, dan is het vanaf dat moment niet meer geheim te houden. Dat lukt je niet meer. En dus kan ook de overheid niet meer aankomen dat ze zeggen, ja, maar dat mag niet en zo. Dan is het te laat, want het staat al op internet. Dus ja, dan valt het niet meer onder die regeling. En dat is dus de truc die ze nou gaan uithalen. Elke keer als er een amateursatellietproject komt, beginnen ze vanaf de eerste dag meteen alles op internet te zetten. Nou, dan is het daarna open en vrij. Kan het niet meer vak. Dus afwachten of dit allemaal maar goed blijft gaan, maar het zou kunnen betekenen dat AMSAT daarna nu van een hoop problemen af is, wat dat betreft. Ander verhaal, in het ISS hebben ze al een tijdje op zoek in het Russische deel van het station naar een paar lekjes. Het zijn kleine lekjes, maar toch wel irritant. En nou beginnen ze toch meer onderzoek te doen daar en dan beginnen ze steeds meer dingen te zien die toch zorgelijk zijn. Ook in de oudste module, de Zarya-module van de Russen, zitten nou allemaal vage scheurtjes en zo. Ja, die zijn nog niet helemaal open, maar ze beginnen toch wel een beetje slecht uit te zien. Ze zijn dus bang dat er nog veel meer lekken dreigen te gaan ontstaan. En dat is ook niet zo vreemd, want ze hebben al eigenlijk moeten constateren dat 80% van het Russisch segment van het ISS eigenlijk al lang voorbij zijn officiële levensduur is. Ook per 1 september is de fabrieksgarantie van een van de modules gewoon verlopen. Dus eigenlijk is dat station wat het Russisch deel betreft veel te oud en niet meer officieel veilig te houden. Nou, dat belooft wat. En dus is dat een van de redenen ook voor de Russen om te stoppen met het ISS over een paar jaar. Maar dat is nog allemaal niet officieel. Dus spannend. Maar intussen proberen ze alle lekjes die ze tegenkomen nog wel te repareren. En dan kunnen ze weer een tijdje vooruit. We zullen zien. Goed, DX ook in Europa wel iets leuks. In Ierland zijn wat kleine eilanden voor de westkust in de Atlantische Oceaan. En het leuke daarvan is dat die een aparte prefix hebben. Dus Echo India 8 Juliet Bravo, die wil actief worden vanaf een van die eilanden als Echo Juliet 8 Juliet Bravo. Dus in plaats van EI wordt dat dan EJ. En dat is redelijk bijzonder, want die zijn normaal niet zo actief, die gebieden. Dus dat is wel interessant. Maar goed, hij gaat het proberen vanaf Beer Island, ten westen van Cork, 16 tot 19 september. Dus dan kun je ook een speciale prefix verwachten. Omzat DL had pas een symposium in Bochum en daar hebben ze ook meteen de jaarvergadering gehouden. En daar is ook weer een bestuur gekozen. Eigenlijk niet zoveel spectaculairs veranderd. De eerste voorzitter is weer Peter DB2OS. Dat is hij al heel lang. En ja, ze werken met allemaal voorzitters. Dus de eerste voorzitter is dan Peter. Tweede voorzitter is Tilo DJ5IM. Een hele actieve figuur in Amsterdam. En de derde voorzitter en tegelijk penningmeester is Charlie DK3ZL. Dus daarmee is ook het bestuur van Amsterdam voorlopig weer even vastgelegd. Even kijken, wat betreft UVSQ-SAT nog even. Dat FM-relais, dat is dus inderdaad ingeschakeld gebleken en werkt ook prima. Dat is, wordt ook bevestigd. Ja, wat hebben we dan allemaal nog voor spannende dingen? Amsat Spanje, die hadden al eerder bekendgemaakt van 13 tot en met 19 september een bijzondere activiteit met AM1SAT op alle amateursatellieten actief en zo. Dus die kun je daar ook aantreffen. Oscar 73, nog steeds bezig met een complexe rotatie om eigenlijk twee assen tegelijkertijd. De ene, de echte rotatieas, die echte Z-as is, maar de andere die draait net om de zwaartepunt. En dat zit niet helemaal hetzelfde. En daardoor begint hij te wobbelen. En de afgelopen dagen is dat gewobbel een beetje sterker geworden. Nou ja. Oscar 100 gaat alles zo zijn gangetje. De andere satellieten even kijken. Lilacsat 2 af en toe te gebruiken. FS 3, Falconsat 3, die doet het ook weer prima. Oscar 7, zoals aangekondigd, nu elke dag aan het omschakelen tussen mode A en mode B. En het lijkt erop dat het omschakelmoment ja, in de buurt van middernacht zit. Of iets daarna. Dus dat komt mooi uit. En dan zie je dus inderdaad dat hij de ene volle dag in mode A en de volgende volle dag in mode B zit. Vandaag was het B, dan zal het dus morgen weer A zijn. Nou, Oscar 92, mode UV te gebruiken. Voorzichtig zijn, maar toch. Oscar 108... Die werkt prima. 109, moeizaam, maar hij doet het wel. Telemetrieontvangst is nog steeds natuurlijk heel lastig. Maar het wordt door een paar stations toch wel voor elkaar gekregen om het door te sturen ook. Oscar 11 is sinds de 10e september weer ingeschakeld voor een periode van 10 dagen. Oscar 27 werkt. 29 met zijn nieuwe schema van september. Weer bruikbaar XW2 satellieten. Een paar doen het goed, een paar die doen het met horten en stoten. maar dan toch nog wel bruikbaar. RS-44 volledig operationeel. CAS-4 A en B goed bruikbaar. OSCA-50 nog steeds goed. OSCA-73 goed. 86, 88, 91, 97. Allemaal bruikbaar. 99 met een beperkt schema. Zoals gepubliceerd in Japan. UVSQ zat dus erbij gekomen en nu actief met FM. En het ISS met ook de FM repeater van 2 naar 70. Behalve als er bijzondere dingen zijn, zoals ruimtewandelingen, zoals vandaag. En OSCAR 101 ook met een specifiek schema. En OSCAR 100 volledig operationeel volgens plan. Nou, in het ISS dus een hele drukte geweest afgelopen week met weer 2 ruimtewandelingen. Op de 9e weer 2 Russen naar buiten geweest voor een hele lange ruimtewandeling. Om weer van allerlei kabels te trekken, vooral aan de buitenkant van de nieuwe MLM, oftewel de Nauka-module. En dat is weer redelijk geslaagd allemaal. Nou, en dat was vandaag de nieuwe ruimtewandeling van de Amerikanen. Dat was wel een aparte, want dit was de eerste keer in de geschiedenis dat er een ruimtewandeling is uitgevoerd buiten het ISS door 2 astronauten die allebei niet met NASA of zo te maken hadden. Dus een Japanse en een Franse astronaut. En dus voor het eerst eens een keer geen Amerikaan of geen Rus betrokken bij een ruimtewandeling. Nou, dat was heel apart. Maar goed, ze hebben dus 6 uur 54 minuten in de ruimte zitten sleutelen. Ze hebben de montage gedaan van de spullen die nodig zijn om het volgende zonnepaneel, uitrolbaar zonnepaneel, aan te brengen bij het zonnepaneel 4A. En die is keurig gemonteerd. Ze hadden er al ervaring mee bij de vorige zonnepanelen, dus dat ging allemaal best soepel. En ook hebben ze nog een apparaat vervangen dat defect was. Een apparaat dat de spanning meet tussen de buitenkant van het station en de ruimte. Dus een sensor die de ruimte insteekt, zeg maar het plasma wat daar zo omheen waait. En dan kijken of wat voor potentiaalverschil daar zit. Die hadden ze al eerder een keer moeten vervangen en nu was die weer kapot, hebben ze hem weer vervangen. En dat is weer prima gelukt. Het was een interessante actie die ruimtewandeling om te volgen. Het werd natuurlijk allemaal live uitgezonden via NASA TV. En ook in de telemetrie was het allemaal keurig te volgen wat er gebeurde. Op dit moment hebben ze de ruimtepakken uitgeschakeld en losgekoppeld, zie ik. Want ze waren pas iets na 9 uur binnen. Dus ze hebben het even rustig gedaan met uitstappen en zo. Het zonnepaneel 4A was de hele dag uitgeschakeld voor de veiligheid. Is nog steeds uitgeschakeld trouwens. Ook de standregeling van dat zonnepaneel, daar werd uitgezet. Dat hebben ze intussen weer aanstaan. Een warmtestralingsding, hoe heet dat? Een radiator voor de afvoer van warmte uit het ISS. Die daar in de buurt zat, die hadden ze ook uitgezet. Die is nog steeds uit. En ook een van de 2 S-band antennes waar ze vlakbij moesten komen vanwege dat vervangen van die unit. Dus S-band 2, die was uitgeschakeld, die is nog steeds uit. Die moeten ze nog even opnieuw aan gaan zetten. Nou, verder draait alles weer. Volgens de regels. Ze hadden alleen vergeten vandaag de mode van het station om te schakelen. Die stond de hele dag in standaard mode en dat hoort eigenlijk niet. Ze horen er eigenlijk neer te zetten dat er een EVA of externe activiteit of zo bezig was, maar dat waren ze vergeten. Nou ja, hadden we toch wel door. Maar verder werkte alles keurig, de ruimtewandeling prima verlopen, alles volgens plan en zelfs nog iets meer. Ze hebben nog meer dingen gedaan dan gepland was. Dus ja, kunnen ze met de volgende ruimtewandeling weer wat minder dingen doen. Verder zijn er nog een paar lanceringen geweest afgelopen week, Chinees en Russisch en zo, voor ons verder niet van belang. De meest interessante is natuurlijk de naderende lancering van Inspiration 4, oftewel een Falcon 9 met vier toeristen aan boord die een paar dagen rond de aarde gaan draaien. In principe staat die lancering nu gepland op de 16e. Dinsdag, oh nee, donderdag de 16e om iets van 2 uur 's morgens onze tijd, maar dat kan nog gaan schuiven, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja, verder zitten er nog andere lanceringen aan te komen, Chinees en dergelijke, maar ook weer Starlink. Eindelijk begint SpaceX weer met Starlink lanceringen en dit, de eerstvolgende is dan op 14 september, 's morgens, en dat is dan, als het goed is, een lancering naar een polaire baan voor het eerst. Nou, niet voor het eerst, maar wel eentje in deze baan, want ze hebben al eerder iets in polaire banen gedaan, maar dat was alleen om te testen. Maar nu dus echt de operationele polaire baan. En later, diezelfde dag, een paar uur later, gaat er weer een lancering van OneWeb internetsatellieten vanuit Baikonur volgen. Dus, nou en dan op 20 september Tianzhou 3, een Chinees ruimtevrachtschip naar het Chinese ruimtestation, waar nog steeds een paar Chinese astronauten actief zijn. En die zijn, als het goed is, van plan heel op een korte termijn dus naar beneden te komen. Misschien op 17 september, maar dat is een beetje onduidelijk. Daar zijn de Chinezen allemaal niet zo duidelijk in. We zullen zien. Ja, en verder komen er nog allerlei lanceringen, zoals Landsat 9 en zo, maar dat zien we later wel. Ja, verder heeft de Ingenuity Mars helikopters een 13e vlucht gemaakt inmiddels. Die blijft dus bezig ja, verkenningsvluchten te maken, zeg maar, voor de Mars rover, die er dan gebruik van kan maken om te kijken waar die het beste weer nieuwe dingen kan doen. Intussen is het dus zeker dat er bodemmonsters zijn opgepikt. Van de stenen en zo. Waarschijnlijk vulkanisch spul, maar dan moeten ze natuurlijk maar afwachten. En dat kan interessant zijn, want het lijkt erop dat er misschien waterbubbeltjes in zitten. Waterdruppeltjes of zo. En daar zou dan misschien wel eens heel oud water kunnen zijn, van heel erg vroeger. Dus dat, dat ziet er heel opwindend uit, zeggen ze. Dan moeten ze even kijken of dat ze dat toch naar de aarde weten te krijgen. En dat gaat dus met een robot gebeuren over een paar jaar als het allemaal mee zit. Goed, dat zijn zo even de dingen van deze week.